Welkom bij de podcast van de Cybersecurity Alliantie. Maak je weerbaar en bereid je voor en ook oefen op een cyberaanval. Mijn naam is Tom Jessen en ik zit hier met John Remmerswaal, programmamanager Nederland Digitaal Veilig bij NCTV. Hij is op afstand bij ons aanwezig, belt in via Microsoft Teams. Welkom John.
Dankjewel.
En fijn dat je er bent. Ook Jeroen Schipper is hier, CISO van de gemeente Den Haag. Welkom.
Dank je.
Ook bij ons is Oscar Couraud, adviseur van de KPN CISO. Welkom.
Dank je wel.
Fijn dat je er bent. En Sanne Maasakkers, cybersecurity expert en ethical hacker bij Fox IT. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. We hebben veel te bespreken. Een goede voorbereiding op cyberincidenten en ook het oefenen van een crisis, dat is voor alle organisaties ontzettend belangrijk. Dat zullen jullie allemaal erkennen. Komen we zo meteen over te spreken. Maar waarom gebeurt het niet? Dat is een vraag die misschien veel mensen zich zullen stellen. Nou, daar gaan we het over hebben. Misschien gebeurt het ook wel te weinig. Dat gaan we zo meteen bespreken. Wordt de kans op een crisis onderschat of overschatten we de veerkracht van de eigen organisatie? Of hebben we er simpelweg geen tijd voor? Sanne, ik begin eventjes bij jou, want vanuit je expertise ben ik natuurlijk wel benieuwd of een organisatie zich wel degelijk voorbereidt op zo'n situatie. Kun je erop voorbereiden? Wat vind jij?
Ja, ik vind van wel. Wat je ziet, als je kijkt naar alle cyberdreigingen, is het niet meer de vraag of je wordt gehackt, maar wanneer je wordt gehackt. En er zijn natuurlijk heel veel preventieve maatregelen die organisaties nemen. Een nieuwe firewall, misschien wel goede awareness voor mensen. Maar daarmee testen ze eigenlijk bijvoorbeeld dekken ze het technische gedeelte af. En niet zozeer de proceskant. En wanneer je dus gaat oefenen, test je dus ook dat de processen die je allemaal hebt gemaakt, of die eigenlijk wel goed werken. Dus vergelijk het een beetje met een brandoefening. Je kunt brandmelders ophangen en iedereen vertellen wat ze moeten doen. Maar echt pas tijdens een brandoefening zelf kom je erachter of alles wel goed verloopt. Want je ziet dat mensen misschien opgestopt zitten in het trappenhuis, of dat mensen niet weten waar ze heen moeten. En daar kom je bij zo'n cyberoefening eigenlijk ook achter. Of iedereen wel weet wat hij moet doen en wat er beter kan de volgende keer.
Ja, precies. Dus jij zegt eigenlijk oefenen, dat is heel belangrijk. Gebeurt dat al genoeg, vind jij, dat oefenen?
Nou ja, ik denk dat het een stuk beter kan. Ook wanneer je kijkt naar recente gebeurtenissen, dat mensen toch nog niet helemaal zijn voorbereid op zo'n cyberincident. Dan denk ik dat het een stuk beter kan.
Ja, wat vind jij? Gebeurt het vaak te laat? Gebeurt het bijvoorbeeld vaak pas als het te laat is? Neem de Universiteit Maastricht. We kennen dat voorbeeld allemaal. Zijn zij misschien wel zich bewust geworden van de risico's op het moment dat het eigenlijk al gebeurd is?
Ja, ik denk dat voor heel veel mensen het inderdaad pas een eye-opener is als zoiets is gebeurd. En dat ze denken van nou, dit hadden we inderdaad moeten oefenen. Want achteraf zul je zien dat er altijd punten waren waarvan je denkt van nou, als we dit nou tijdens een oefening hadden behandeld, dan hadden we het zeker geweten hoe we hierbij moesten handelen. En was het, het had natuurlijk niet voorkomen kunnen worden, maar dan was de impact wel een stuk lager geweest.
Oké, ik ga even naar Jeroen. Jeroen, kun je je voorbereiden, vind jij?
Ja, absoluut. Ja, ik ben het ook helemaal eens wat Sanne zegt. Het gebeurt alleen te weinig. Wat mij opviel toen ik begon bij de gemeente was dat er werd veel geoefend. Maar dan ging het meer om analoge oefeningen. Hè? Dus rampen in de stad, dat soort zaken. En je merkt ook dat ook het bestuur van de gemeente soms wel eens wat onwennig is als het gaat om cyber. Hè? Dat is een beetje een ongrijpbaar begrip. Hoe moet je daar nu mee omgaan? Hoe moet je dat dan oefenen? Wat is mijn rol daarin? Dus dat is wel echt heel belangrijk om dat duidelijk te hebben.
Ja. Is oefenen in iedere organisatie hetzelfde? Of ligt het eraan, jij werkt voor een gemeente, ligt het er ook aan hoe dat oefenproces eruit ziet aan de hand van de organisatie waar je voor werkt?
Ja, dat is een hele goede vraag. In grote lijnen is natuurlijk grote delen van het proces zijn hetzelfde. Maar met name de rollen, verantwoordelijkheden, acties die moeten worden ondernomen. Ja, dat is wel eens anders bij een andere organisatie.
Ja. Ja. John, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, helemaal eens met Sanne en Jeroen. We moeten niet onderschatten dat cyber zo in ons leven, in ons dagelijks leven zit en bijna een randvoorwaarde voor functioneren is. Dat als het uitvalt, en net werd Maastricht genoemd en hacking werd al genoemd, maar het kan ook gewoon simpelweg uitvallen. Ergens een foutje, een graafmachine die een kabel doorsnijdt. En dan doet weinig het meer. Ik ben nu heel fijn op afstand, kan ik hier aan deelnemen. Dat zou dus niet mogelijk zijn als cyber zou uitvallen. Maar thuiswerken kan niet. Nou, in deze tijd met corona is rampzalig. Heel veel machines doen het niet meer. Vrijwel alles stopt. Dus het heeft niet alleen digitaal gevolgen, maar ook vervolgens in de fysieke wereld heeft het enorme gevolgen. Verkeerslichten die uitvallen. En vervolgens staat een stad compleet vast. Een enige tijd geleden brandstoftoevoer op Schiphol, waar een foutje was. En niet alleen dat vliegtuigen niet getankt konden worden, maar de aanvoer van mensen, er stonden files tot aan in Utrecht ongeveer. Kortom, je moet heel veel oefenen en heel gericht oefenen om hierop voorbereid te zijn.
Precies, en iedere organisatie, de mensen die verantwoordelijk zijn voor de stoplichten die jij noemt, die zouden dat proces eigenlijk moeten oefenen. Want daar zijn de gevolgen natuurlijk ontzettend groot op het moment, hè? Ook maatschappelijk gezien, als daar iets misgaat, als daar iets gehackt wordt. Maar ook de wat kleinere organisaties die natuurlijk hun eigen gegevens willen beschermen. Wat ik me wel afvraag, deze week een voorbeeld van dat ook een mobiele telefoon niet meer veilig is en een iPad. Want de Chinezen en de Russen zouden meeluisteren tijdens vergaderingen. Hoe kun je je goed voorbereiden als de zaken die je zo intens gebruikt iedere dag, ja, ook eigenlijk naast je vriend, tussen aanleidingstekens, je grootste vijand zijn?
De vraag is of je je tegen alles kan wapenen en of je je op alles kan voorbereiden en op alles kan oefenen. En je kunt je voorstellen dat niet iedereen misschien de hoogste beveiliging moet hebben en dus moet trainen op gehackte telefoons of andere zaken. Maar grote organisaties en overheden moeten dat wel trainen. En dat betekent dat je dus met security experts aan de slag moet om je de vraag te stellen wat je daarvoor nodig hebt. En dat moet je dus doen als alles nog werkt. En niet pas gaan nadenken als er een keer systemen uitvallen, want dan ben je dus echt te laat. En dat is nou juist de essentie van oefenen. Dat je een soort van droog zwemt. Oefenen op zaken en hopelijk ondervinden wat er nog niet goed geregeld is voordat het fout gaat. Want à la Maastricht, je hebt toch een hoop ellende als je achteraf moet constateren dat je niet geoefend hebt.
Ja, ik ga eventjes naar Oscar. KPN, als je het over vitale bedrijven hebt. Dat is ook een ontzettend belangrijk bedrijf. Als daar iets misgaat, ondervinden heel veel mensen ook daar de gevolgen van. Hoe luister jij naar deze verhalen?
Ja, niet alleen maar met interesse, maar ook met haakje. Steeds iedere keer weer de herkenning. En wat wij bijvoorbeeld hebben met ons bedrijf is dat wij een grote gelaagdheid hebben in onze netwerkfaciliteiten en met allemaal diensten die wij leveren. Ja, dan moeten we inderdaad ieder laagje van de taart moeten we uiteindelijk gaan oefenen en gaan bekijken waar zitten nou de problemen. En dat is voor een heel aantal afdelingen is dat vooral gericht op uitval. Daar ligt dan de focus. Maar voor een aantal andere afdelingen zie je dat het al heel erg primair de cybersecurity kwesties is. Primair dus de hacking. Goh, dit is nou een entry point. Hoe werkt dat? Nou, en dat moeten we dus niet alleen maar oefenen met de medewerkers die dus verantwoordelijk zijn voor de platformen, maar ook met het topmanagement zelf die tijdens een crisis uiteindelijk zelf moeten gaan sturen aan de crisis. Die moet je ook allemaal meenemen. Die moet je ook laten voelen in zo'n oefening wat dat nou is om stress te hebben en te ervaren tijdens zo'n crisis. Wij hebben dat in 2012 bijvoorbeeld meegemaakt en een tijd terug toen er een tv-uitzending niet goed verliep op een vrijdag naar zaterdagavond. Dat duurde even. Nou, dat soort zaken, dat moet je een keer hebben meegemaakt. En dat het mooiste is om dat inderdaad fictief te mogen doen. Maar bij KPN gaat alles door. En de graafmachines, die herken ik maar al te goed. Dus wij moeten iedere keer als er een incident is weer leren en evalueren en dan weer opnieuw.
Nou, je gooit een interessant balletje op. Want kun je inderdaad alles fictief oefenen? Of moet je soms ook gewoon oefenen en leren doordat het zich voordoet? Kun je elke situatie anseneren?
Nee, allebei moeten we dat doen. Dus we kunnen inderdaad soms eventjes de extreme op gaan schrijven en daar een scenario van maken. En als we de extreme, zeker met kennis van zaken, dan weet je wel, ja, maar deze contactjes, kennen deze mensen elkaar? Begrijpen ze elkaars rol wel? Hebben ze elkaar al een keer ontmoet? Nou, als dat het geval is, nee. Of daar is een strubbeling in de communicatie geweest bij een voorgaand incident. Dan is dat gelijk een oefendoel geworden. En zo moet je inderdaad die puzzel van de oefeningen heel erg goed opbouwen om juist een passende oefening voor jouw organisatie te maken.
Ja, er wordt ook wel eens gezegd, het gevaar komt uit onverwachte hoek. Dus wat je nu oefent, ja, daar komt het gevaar helemaal niet vandaan. Het komt met corona is een voorbeeld. Iedereen heeft zich voorbereid op terrorisme. Op een gegeven moment hebben we een pandemie. Er zijn er uiteraard wel een aantal mensen die het noemden. Hoe gaan jullie daarmee om?
Nou ja, wij hebben bijvoorbeeld de pandemieplannen uit de kast gehaald van de Mexicaanse griep. Daarna komen we erachter dat corona toch even anders is dan de Mexicaanse griep. Dus daar zie je dat dat wat men heeft voorbereid met oefeningen notabene, dat die niet helemaal aansloot met deze scenario's. Ja. Nou, interessant. Nou moet je inderdaad even wat mee, maar dat is dan het adaptieve vermogen wat je dan ook aan het oefenen bent en aan het trainen bent. Ja. Want je moet iedere keer wat beter worden. En de kunst is leren van de fouten. Fouten maken gebeuren, de graafmachines blijven doorgaan, hackers stoppen ook niet. Dus je moet inderdaad blijven leren. En dat adaptieve vermogen, dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn.
Oké, ik zie jou knikken, Sanne.
Ja, inderdaad.
Helemaal mee eens?
Ja, inderdaad.
Oké. Ik heb nog wel één vraag aan Jeroen. Je wilde reageren nog hierop?
Nou, je noemde net van, moet je nou echt specifiek een oefening gaan verzinnen of allebei oefenen? Hè? Dat is wat Oscar aangaf. Nou, dat zeker. Wat je ziet in ons geval bij het Citrix-incident begin dit jaar, is dat we daarna, toen we dat doorleefd hebben, dat we daarna gelijk evaluaties hebben gedaan.
Precies. Leg het even uit voor de mensen die dat gemist hebben, wat daar precies gebeurd is.
Het Citrix-incident was een kwetsbaarheid die gevonden was in december. Het is gepubliceerd, een kwetsbaarheid. Dus Citrix had er nog geen patch voor. Ze hadden een paar dagen tijd om mitigerende maatregelen te treffen. En eigenlijk kwam het erop neer, als je op 17 december nog niet je Citrix-omgeving had gepatcht, dan was je de sjaak. En dat kwam eigenlijk in januari naar voren. Toen bleek dat er toch nog wat mogelijkheden waren om binnen te komen. En toen was het eigenlijk vanaf één moment had je ongeveer een uur de tijd om actie te ondernemen. En wij zagen die avond dat het bekend werd door het NCSC, zagen we de aanvallen toenemen. Dan ga je in één keer van een oefensituatie naar een echte situatie. Wij zijn er goed uitgekomen, maar het heeft wel geholpen juist bij die beeldvorming van hoe gaan we nou reageren op een ander soort crisis? Welke mensen hebben we nou gebeld die we eigenlijk niet hadden hoeven bellen of andersom? Dus dat hebben we eigenlijk, de afgelopen maanden hebben we er lang de tijd voor genomen om bestaande calamiteiten, crisisplannen te herijken, te herzien. Weer eens met z'n allen virtueel voor een whiteboard te staan van waar ging het nou goed en waar kan het nou beter?
Ja, eigenlijk dus ook weer een situatie die je schetst, het overkomt ons en aan de hand daarvan gaan we actie ondernemen.
Absoluut.
Dus het moet daar ook weer eerst gebeuren voordat het voordat je actie onderneemt. Maar misschien is dat wel beter dan dat je helemaal niks uiteraard doet.
Ja, je moet wel een bepaalde basis hebben. Zelfs ook bij een oefening. Hè. Als je gaat oefenen, dan moet er wel iets zijn om te oefenen. Dus je moet minimaal beginnen met een plan. Een bepaald idee. Wat gaan we doen in het geval van een crisis?
Precies. Kun je daar eens wat over vertellen? Want dat is natuurlijk wel interessant. Want ik kan me ook voorstellen dat heel veel organisaties denken, ja, oefenen, prima. Maar waar beginnen we?
Nou, het belangrijkste is dat je begint met een sponsor op het hoogste niveau. Hè. Ik noemde het aan het begin al. Het is een ongrijpbaar onderwerp. Je moet echt mensen hebben die je kan overtuigen van de noodzaak. En op het moment dat je die hebt binnen je organisatie, dan kan je de volgende stap maken. En dan zal je dus een plan moeten maken. Hoe ziet dat eruit?
Ja. Oké, maar dat is heel makkelijk gezegd, maar dat lijkt me al een enorme opgave, toch? Om mensen te overtuigen van de noodzaak. Of is het heel makkelijk als je zoiets overkomt wat jij net schetst?
Je kan het makkelijk als voorbeeld gebruiken, maar zelfs al heb je het zelf meegemaakt, hè, bijvoorbeeld de Universiteit van Maastricht, is er nu al van doordrongen dat er iets moet gebeuren. Maar toch met Citrix zie je na een paar maanden, wij zijn niet geraakt, we hadden het op orde. Het kan ze beloop gaan. Ja, dat is niet de bedoeling.
Ja. Wat zijn jouw ervaringen op dat gebied, Sanne?
Dus om te kijken van, om te starten met een oefening?
Ja, nou ja, dus, Jeroen zegt veel dingen. Hij heeft het natuurlijk over het oefentraject. Maar met name dat laatste aspect. Hè, mensen moeten er doordrongen van zijn. Want dan heb je het mandaat bijna om te gaan oefenen. Wat adviseren jullie op dat gebied?
Ja, goeie vraag.
De grote vraag is natuurlijk, wat kies je om te oefenen? Wat is op dat moment nou het belangrijkste wat je moet oefenen? Is dat inderdaad die stress van het management? Of nou ja, welke andere campagnes kan je starten?
Ja, of nou ja, ik vind daarnaast ook van, wat wil je nou precies oefenen? Want je zegt, oké, welk scenario? Dus is het een hacker? Is het dat iets wordt platgelegd? Is het ransomware of wat dan ook? Maar ook van, wat wil je precies uit de oefening halen? Dus wat is eigenlijk je oefenfunctie? Want wat ik vooral veel hoor, is dat het hier wordt de oefening wordt gebruikt om echt te testen of je processen goed zijn. Maar je kan ook nog een stapje terug gaan. Je kan ook gewoon als oefenfunctie hebben dat je wil kijken of mensen wel goed kunnen samenwerken. Of wil je mensen juist iets bijbrengen in plaats van gelijk te testen. Mm. En ik denk dat als je een stapje terug gaat, dat je daar eigenlijk ook gewoon bij het begin kan beginnen. Van, hey, we gaan eerst even een oefening houden om te kijken van We gaan gewoon mensen wat bijbrengen over hoe een oefening nou eigenlijk in zijn werk gaat. Of wat er allemaal bij komt kijken. Daarna gaan we gericht mensen trainen, misschien onze processen maken. En dan gaan we die daarna pas weer testen.
Ja. Hoe kijk jij dan naar John?
Precies hetzelfde. We moeten ons realiseren dat je er verstandig aan doet om een plan te maken. Er zijn diverse mogelijkheden voor. Vanuit de Rijksoverheid hebben we het Nationaal Crisisplan Digitaal. Er zijn namelijk al vele plannen, crisisplannen die in de fysieke wereld, voor overstromingen, grootschalige problemen met elektriciteit, dat soort zaken. Maar nu op het gebied van digitaal, die proberen al die andere crisisplannen een beetje aan elkaar te haken, in elkaar te haken. Om ervoor te zorgen dat daar waar er een digitale crisis is, dat dan niet alleen digitaal gedacht wordt, maar dat er ook rekening gehouden wordt met de fysieke gevolgen die zouden kunnen optreden. Nou, het vraagt om mensen die elkaar kunnen vinden, die mensen die elkaar willen vertrouwen, mensen die in de processen van informatie verstrekken durven te geloven. Als we met z'n allen, als er een storing is bij KPN en ze hebben daar 100 mensen achter de telefooncentrale zitten om iets uit te leggen, als dat niet de centrale is die plat ligt, en er gaan 100 mensen bellen, dan kunnen die allemaal geholpen worden. Maar de 101ste die belt een paar keer. Die denkt van ja, wat is het nou voor raar gedoe? Ik krijg geen informatie. Dat soort dingen moet je met elkaar afspreken. Wie bel je? Waar krijg je informatie vandaan? Hoe handel je? En dat soort oefeningen, dat vraagt dus inspanning. Dus je moet inderdaad, je moet van hoger hand in je organisatie of in een land of op welk niveau je het ook bekijkt. Je moet daar de handen voor op elkaar hebben om met elkaar die inspanning te plegen. En dat is soms echt vervelend, want het kost beren veel capaciteit. Je moet het niet alleen de techneuten laten oefenen, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je met elkaar, tot en met de baas die de besluiten neemt, dat je met elkaar oefent wat je zou moeten doen en in welke rol je kan acteren.
Ja, oké. Okay. Helder verhaal. Jeroen, eventjes nog bij de gemeente Den Haag. Wat is het allereerste wat jullie zijn gaan oefenen?
Het allereerste?
Ja.
We zijn eigenlijk continu aan het oefenen. Van een jaar geleden of een paar jaar geleden een tabletop, een crisissimulatie met de top 200 van de organisatie. Dan merk je al wat weerstand, want in één keer moeten mensen die normaal gelezen worden uit hun agenda, moeten een halve dag vrijmaken. Zelfs als je het een half jaar van tevoren aankondigt, krijg je op het laatste moment toch nog het idee van ja, moet dat nou echt? Op het moment dat je dan dus een sponsor, in dit geval de wethouder, hebt die zegt van ja, maar dit gaan we gewoon doen, dan is iedereen er. Mm. En dan na 4 uur moet je ze bijna uit de ruimte slaan, omdat ze het zo interessant vinden en denken, ja, wat nu weet ik gewoon precies wat er kan gebeuren. Ik krijg een bepaald idee, hier heb ik een rol in, hoe gaan we verder?
Ja, wat is jouw conclusie als je daarop terugkijkt?
Nou, je moet klein beginnen. Je moet niet gelijk denken dat je de hele organisatie crisisbestendig maakt. Maar begin met die sponsor en pak dan een kleine groep mensen hoog in de organisatie en ga het eens doorspreken. Ga gewoon eens zo'n Citrix scenario doorlopen.
Ja.
Wie belt wie? Eigenlijk precies wat John zegt.
Ja. Oscar?
Ja, dit is zo herkenbaar. We hebben inderdaad ook met het topmanagement, we hebben dan meerdere teams, 4 stuks, net vlak onder de raad van bestuur. Juist niet de raad van bestuur, dan heb je nog een ultimate decision maker. Dat is even het model wat wij kiezen dan. Maar die laag, die heeft ook een volle agenda. Maar je merkt na zo'n incident en wanneer dezelfde mensen even de stress hebben ervaren en moeten ervaren, gewoon omdat we door die crisis heen moesten komen. Dat betekent nachtenlang doorgaan met sommige mensen, afwisselingen naar de volgende partij. En met de coronacrisis hebben we dat ook gemerkt. Daar heb ik alle collega's en alle teams hebben we gezien. En dat we ook opletten dat we niet een crisis fatigue hebben. Want ja, in maart hebben we inderdaad meegemaakt dat wij ieder weekje het volgende crisisteam aan de beurt hadden. Dat ging continu lopende band, ging dat maar door. Er werden nogal wat vragen en hulpvragen gesteld aan onze organisatie. Dat moet je blijven oefenen. En nu merk je ineens spontaan met de oefeningen, ja, dit kan nog veel pittiger, heftiger en diepgaander in de organisatie plaatsvinden, zo'n hack. We moeten dat oefenen en spontaan gaan de agenda's wat makkelijker.
Ja, Exact. En hoe is het, want ik snap dat bij Jeroen heel goed, hè, hoe dat op een gegeven moment mensen hebben het ervaren en werden toen ineens doordrongen van het feit en ook een beetje enthousiast, tussen aanhalingstekens. Is dat het vergelijkbaar bij jullie of zijn er andere dingen die gebeurd zijn? De wethouder noemde jij ook nog, hè, Jeroen. Hoe is dat bij jullie gegaan om mensen echt met de neuzen bij wijze van spreken dezelfde kant op te krijgen?
Nou, zeker voor het cybersecurity gedeelte. Wij hebben natuurlijk al een hack gehad in 2012 en daar renderen we soms ook nog steeds op qua mindset. En dat is dat cybersecurity niet een ondergeschoven kindje is. Nee, dit is echt
primary. En werkt dat?
Ja, dat werkt nog steeds erg goed. En dat het is ook doordrongen in de organisatie, maar dan merk je nog steeds na een tijd, ja, het gaat allemaal zo goed. En op het moment dat het zo goed is, moet je opletten dat je wel je waakzaamheid op peil houdt. Ja. En die geoefendheid, in die getraindheid, snappen we iedereen wel. En als je dan wisselt van teamleden, want dat gebeurt dan bij ons ook, ja, dan moeten we iedereen natuurlijk wel eventjes de training kunnen gunnen en geven voordat je het echte werk hoeft te doen.
Sanne, nou zijn dit, we hebben de gemeente, dat is een belangrijke organisatie, KPN, groot bedrijf. Ik kan me voorstellen dat een baas van een wat kleiner bedrijf denkt, ja, ben helemaal niet interessant, ik kan dit wel gaan doen, maar dat kost me inderdaad een halve dag of misschien nog wel meer, daar heb ik helemaal geen zin in. Wat zou je tegen zo iemand willen zeggen?
Ja, ik merkte het zelf ook al op. Want dit zijn natuurlijk twee grote organisaties. En ik denk dat het misschien een beetje overweldigend over kan komen voor iemand die nog helemaal nooit heeft geoefend. En een organisatie die ook vrij klein is. En nou ja, dan zou ik wel mee willen geven dat een oefening hoeft helemaal geen crisissimulatie van 2 dagen te zijn met het hele bedrijf. Je kunt ook vrij klein beginnen. Dus pak je alleen je team. Jeroen net ook al zei, spreek het proces gewoon een keertje door. En kijk ook echt naar een oefening die goed bij je past. Want als je nog nooit hebt geoefend, dan is dat echt prima. In een handreiking oefenen, die ook later op de website van de Cybersecurity Alliantie komt te staan, staan ook al verschillende soorten oefenvormen. Dus begin bijvoorbeeld bij een tabletop of spreek het alleen maar door. En oefen dat alleen maar met je team. En kijk dan en breid dat pas dan later uit. En,
maar grote bedrijven en dus ook kleine bedrijven die misschien ook in sectoren zitten die op het eerste oog helemaal niet kwetsbaar lijken, moeten ook dit soort processen eigenlijk wat jou betreft doorlopen.
Jazeker.
Ja. Brengt ons ook meteen op het vraagstuk, wat kost dat eigenlijk? Jeroen, kun jij daar iets over zeggen? Je hebt het al gehad over kosten in tijd, maar kun je er ook iets over zeggen in financiële kosten? Want je gaat natuurlijk op een gegeven moment, ja, je moet misschien wat hè, om die oefening te kunnen faciliteren, moet je bijvoorbeeld misschien investeren. Je moet er mensen voor vrijmaken. Is daar een afweging in gemaakt of speelt het helemaal geen rol?
Nou, je moet sowieso goed zorgen voor een goede lunch. Want dan blijven de mensen enthousiast.
Voor de beste evaluaties toch ook?
Precies. Nou, in eerste instantie, dat is eigenlijk de boodschap die ik wil meegeven. Het hoeft niet veel te kosten. Je kan klein beginnen. Sanne die gaf het net al aan. Je kan beginnen met een aantal stakeholders om een tafel te gaan zitten. Mm-hmm. En een fictief scenario door te lopen. En dan te denken van, hey, maar wie zou jij nou bellen? Nou, dan komt er een antwoord en denk je, hey, maar dat zou ik heel anders doen. Yeah. Begin dat nou eens op te schrijven. Dat zijn ook de trajecten die wij volgen om ons bestaande plan te updaten. Gewoon eens een nieuw crisisscenario pakken van een andere organisatie en kijken hoe zouden wij hiermee omgaan.
Ja, Oscar?
Ja, het is heel herkenbaar. Maar ik kijk ook af en toe terug naar, waar had ik met onze supply chain even mee. En dan zijn er heel wat kleinere organisaties, dat begint nog kleiner. Dat begint eigenlijk met de vrijdagmiddagborrel. En dat iemand heel wijsneuzerig zegt, ja, maar wat nou als?
Oh ja, ja.
Wat nou als deze harddisk hier in de brand vliegt? Wat dan? Oei, dan zijn we alles kwijt. Nou, dan hebben we dus een tweede van nodig. Zie daar al je eerste oplossing.
Ja.
Nou, en zo zie je kleine stapjes met van bier, chips en een beetje
dat
nootjes.
Dat kun je dus ook als bedrijfsleiding kun je dat ook een beetje in scène zetten, toch? Je kunt iemand op die bedrijfsrol afsturen en zeggen, ga eens wat roepen daar.
Het begint altijd met die incentive. Hoe starten we dit soort ideetjes nou? Hè? Wie is nou de wijsneus, iemand die uiteindelijk begint met die eerste vraag?
Ja.
En vanaf daar wordt het alleen maar groter. En ja, onze oefeningen zijn met allemaal scenario's waarvan we even met een hele hoop dingen rekening mee moeten houden. Nou ja, hallo, dat hoort inderdaad bij de organisaties dat we over meer dingen moeten nadenken. Maar voor kleinere organisaties geldt dat net zo goed. Ja. Als dit kapot gaat, als dit niet meer werkt, de auto is stuk, wat dan? Of simpele dingen, een koelkast is kapot. Dat betekent ook wel dat je iets moet gaan oplossen. Maar dan weet je wel, ik moet nu naar de winkel, ik heb een nieuwe nodig. Nou, dat geldt voor computers op zich niet. Is dat niet veel anders?
Precies.
Alleen dan moet je wel weten, oké, nu heb ik blijkbaar een backup disk nodig. Nu heb ik blijkbaar een virusscanner nodig. Nu heb ik toch misschien niet meer de machine die ik zo even van een bedrijfje heb gekocht nodig. Nee, ik heb nu meer middelen nodig. Ja. Maar dan weet je ook waarom je dat nodig hebt.
Precies. Ik heb nog één vraag. Kom zo bij jou, John, want dan gaan we het natuurlijk hebben over wat het natuurlijk op maatschappelijk niveau betekent. Hè? Als je gehackt wordt bijvoorbeeld en wat daar de gevolgen van zijn. Nog even bij KPN en misschien ook wel bij de gemeente ben ik benieuwd. Doen jullie doen niet steeds dezelfde oefeningen, hè? Dat wisselt steeds wat je oefent.
Nee, we hebben een geheimhouding voor het team wat dan de corporate oefeningen doet. En dat is één team, of tenminste dat zijn vier teams. Dus dan is even geheimhouding tot het laatste team is geweest. En dan hebben we dat scenario gehad. En het jaar daarna gaan we beginnen met een nieuw verhaal. Maar het begint met een soort storyline. Er gebeurde dit en daarna wordt het een moeilijker scenario. Ja, ja. En dan beginnen de gekke dingen te gebeuren.
Hoe bepaal je wat je gaat oefenen? Wie bedenkt dat?
Nou, in ieder geval onze eigen afdeling die begint met, we hebben deze problemen, dit willen we laten oefenen. En dan is het maar net even aan het bedrijf, gaan we dan zelf de uitwerking doen voor dat scenario. Dat kan zijn een dijkdoorbraak, fictief uiteraard. Wat zijn dan de potentiële gevolgen voor de datacenters die daar staan? Maar dat geldt ook voor een andere situatie die wat groter is. Hè? De stroomuitval, wat betekent dat dan voor de organisatie? Nou, dat zijn op zich wel redelijk eenvoudige dingen. Die kom je vaker tegen bij internetbedrijven. Van allerlei soorten.
Oefen je ook hele rare dingen waarvan je denkt, ja, dat zou nooit kunnen gebeuren, maar...
Nou ja, ik trek wel ergens de lijn met de aliens die binnenkomen of de aarde is plat. Dat soort vrije situaties natuurlijk niet. Het moet wel aansluiten bij de organisatie. Dus het moet wel echt jouw bedrijfsvoering, daar moet je ellende hebben gevoeld in dat proces. Nou, dat is al gelijk een haakje voor een notitie van, die moeten we eens een keertje uitspelen als scenario.
Oké, en hoe gaat het bij de gemeente?
Ja, het is niet zo dat we 3-4 oefeningen per jaar doen. Dan is iedereen ook wel klaar ermee. Nee, kijk, we verzinnen met name vanuit de IT-kan bijvoorbeeld. Worden gewoon scenario's verzonnen dat inderdaad één locatie plat gaat. En dan nou, gaan we uitwijken naar de volgende, maar die gaat ook plat. En zo doe je dat. Maar het zijn met name verschillende soorten oefeningen. Hè. Het gaat om IT-beheerders bijvoorbeeld. Die moeten weten wat ze moeten doen. Hè. Wat moet ik nou in het geval dat ik een ransomware zie verspreiden op ons netwerk? Wat is dan de actie? Tot aan een wethouder of een burgemeester die vanuit zijn of haar rol moet acteren. Dus wat wij ook proberen is ook aansluiten op initiatieven van anderen. Mm. John die noemde net al Isidor. Ja, we zouden dit jaar voor het eerst meedoen als gemeente met de G4. Ja, dat is nu in het water gevallen. Maar volgend jaar doen we dat zeker. Het mooie is dat op het moment dat er zo'n bijvoorbeeld een bestuurlijke oefening op rijksniveau wordt georganiseerd, dan proberen wij in de dagen daarvoor onze eigen oefening te creëren in hetzelfde scenario, zodat onze beheerders ook het hele idee meekrijgen en dat het gewoon één lange oefening wordt van operationeel tot strategisch.
Ja. John, hoe bereidt ons land zich nou eigenlijk voor op een situatie waar dus sprake is? Hè? Je hebt het eerder al gezegd van maatschappelijke ontwrichting, de stoplichten vallen uit. Nou, we kunnen allemaal scenario's bedenken. Hoe gaat dat?
Ja, er zijn al diverse plannen, crisisplannen zijn al gemaakt en worden veel geoefend. Dus overstromingen, een kernreactor die ontploft, dat zijn scenario's die veel worden geoefend op bestuurlijk niveau. Of we er klaar voor zijn, dat is altijd afhankelijk van de exacte situatie, maar het wordt veel geoefend, we kunnen elkaar vinden. Maar nu is dat digitale aspect erbij gekomen. En dat digitale aspect is wel heel bijzonder, omdat de internet verbindt alles met alles. Het is ook niet dat het per definitie dan in één regio zich afspeelt. Het kan in heel Nederland, het kan in Groningen en in Zeeland. Dus niet eens aansluitende geografische locaties. En dat maakt het bijzonder interessant om te oefenen. Je kan te maken hebben met keteneffecten. Er valt ergens iets uit en dat blijkt toch van enorm belang te zijn voor een andere organisatie, die valt dan ook om. En kan je een domino effect krijgen. Nou, hoe oefen je dat soort dingen? Bijvoorbeeld door zo'n oefening Isidor, die inderdaad dit jaar in het water is gevallen door corona. Maar dat zijn oefeningen die op een paar niveaus met een mooie casus proberen om iedereen aan het werk te zetten en te kijken of we elkaar kunnen vinden. Dus het wordt niet zozeer geprobeerd om elkaar, dat we het technische probleem of het ICT-probleem oplossen, maar wie ligt wie in, hoe houden we elkaar op de hoogte, hoe spreken we elkaar aan. Dat is, nou ja, Sanne zei het volgens mij er straks al, volgens mij zijn dat de eerste beginselen van een crisisoefening.
Ja, het is toch eventjes de vraag, en ik snap dat ben je er klaar voor, dat is natuurlijk altijd moeilijk te beantwoorden, maar laat ik het dan anders vragen, wanneer is een oefening geslaagd?
Goeie vraag, maar eigenlijk een heel simpel antwoord. Elke oefening is geslaagd als je er iets van leert. En je hoeft daar dus niet zo heel veel voor te doen om er wat van te leren. Kijk, eigenlijk, dat is ook een beetje een antwoord op de vraag die je er straks stelde. Het begint bij besef. Besef dat het ons kan overkomen. En besef dat we de juiste maatregelen met elkaar moeten nemen en moeten oefenen. En dan heb je al veel gewonnen. En wat Sanne er straks zei, is het is inderdaad niet de vraag wanneer we... Ze zei gehackt, maar ik zou willen zeggen wanneer we een keer een fix digitaal probleem of een digitale ontwrichting ondergaan. Of het is niet de vraag of, maar wanneer. En daar moeten we dus rekening mee houden. En de oefening is geslaagd als we ervan geleerd hebben. En dat vraagt ons ook dus ons kwetsbaar op te stellen. Omdat we ook leren van fouten die anderen maken. En we gaan fouten maken. Allemaal blijkt elke oefening weer dat we iets niet goed gedaan hebben. Dat we ergens iets niet goed voorbereid hebben. Dat onze plannen toch niet compleet waren. En de achtergrond van die oefening is, het is ook niet een enkele oefening. We moeten blijven oefenen, meerdere keren per jaar, om telkens opnieuw gedrag erin te slijten en opnieuw te leren van de maatregelen die we genomen hebben.
Ja, en dat vraagt, kan ik me voorstellen, Sanne, ook best wel veel van een organisatie. Je moet namelijk heel flexibel zijn, want je moet je constant misschien aan de hand van wat uit zo'n onderzoek komt, moet je misschien weer dingen in je organisatie veranderen, omdat het niet goed georganiseerd is en hoe het een paar jaar geleden is opgezet misschien nu niet meer voldoet. Dan moeten medewerkers wel natuurlijk weer meedoen om in de pas te lopen, wil ik bijna zeggen.
Ja, je zou inderdaad mensen wat gerichter kunnen trainen daardoor, omdat blijkt dat ze bepaalde kennis niet hebben. Het kan zijn dat je processen moet aanpassen en dat je die daarna ook vervolgens weer moet testen. Dus inderdaad, moet redelijk flexibel zijn om de lessons learned daarna in de praktijk te brengen.
Ja. John, het is zo dat het kabinet onderstreept het belang van oefenen. Hebben daar ook initiatieven voor genomen. Je hebt er al een paar genoemd. Wat zou eigenlijk jouw oproep zijn aan alle organisaties in Nederland als het gaat om jezelf voorbereiden op mogelijke dreiging?
Ja. Als het gaat om de dreiging, of beter gezegd de risico's, die zijn groot. Of het nou voor een klein bedrijf is, dan zijn ze voor dat kleine bedrijf groot. En op nationaal niveau kunnen ze ook groot zijn. Je kan behoorlijk ontwricht zijn. Je kan je gegevens kwijt zijn. Je kan een tijd niet kunnen werken, noem maar op. Dus de schade, de potentiële schade is enorm. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk je zaakjes op orde hebt. En het devies is dus oefenen, oefenen, oefenen.
Helder. Is het zo dat, dat is eigenlijk voor jullie, voor de gemeente en KPN, dat je... Kun je alles zelf? Heb je alle kennis in eigen huis? Of moet je soms ook extern aankloppen om die oefening goed uit te kunnen voeren?
Ja, wij doen veel zelf, maar wij hebben ook inderdaad momenten dat we expertbureaus erbij halen voor het stukje objectiviteit.
En wat voor dingen zijn dat dan? Wat haal je dan extern?
Nou, denk aan bijvoorbeeld de ontwikkelingen van een scenario of het uitlopen van een scenario. Dan heb je al gauw dat er een onafhankelijke partij naar jouw verloop van een scenario aan het kijken is.
Maakt die oefening dus ook beter?
Maakt de oefening inderdaad beter, inzichtelijker. Daar kan je inderdaad weer wat mee. Dat wil niet zeggen dat de oefeningen vaak ook wel sterk beginnen bij de kennis in het bedrijf zelf. Want je weet precies zelf waar uiteindelijk alle cornerstones zitten. Nou, die moet je wel naar boven brengen. Dus of je het zelf ontwikkelt of een ander, dat kan nog wel eens sociale effecten opleveren in de positieve zin. Ja. Dat je daar een expert bij haalt. Dat werkt heel goed.
Heel bekend voorbeeld is ook de ethische hacker. Hè? Dat je gewoon zegt, nou ga maar eens kijken waar je gaten vindt.
Ja, precies. Nou ja, wij hebben dan een professioneel team in-house.
Okay.
Om dat inderdaad te gaan zoeken. Sanne inderdaad, dus toevallig zie je daar inderdaad de gelijkenissen in de type werkzaamheden die we belangrijk vinden. Dit doen we dan toevallig zelf omdat wij zelf door de organisatie heen gaan. Dat is dan onze keus. En Sanne die gaat dan inderdaad bij allerlei organisaties aan de gang en komt dan ook tot bijzondere conclusies.
Ja, dus je hebt ook het voordeel dat je natuurlijk wat je bij de ene organisatie gezien hebt, dat zul je misschien bij meer organisaties zien.
Jazeker. En over dat je juist ook hulp vraagt aan andere bedrijven. Dit is dan ook bijvoorbeeld de samenwerking tussen Fox en de overheid. In ieder geval voor Isidor. Is dat wij bijvoorbeeld echt die technische het technisch gedeelte van het scenario ontwikkelen. Omdat wij wat wij dus zien, kunnen wij dus hergebruiken voor ze. Of ja, niet letterlijk hergebruiken, maar kan ons inspireren voor dus echt die technische onderdelen voor het scenario. Zodat ook de technische mensen die meedoen goed uitgedaagd worden.
Misschien een gekke vraag, maar moet ik als ik extern hulp zoek, waar misschien ook wel een risico aan zit, moet ik dan ook een check doen om te kijken of het bedrijf dat ik inschakel voor hulp, of daar alles wel klopt? En of dat wel het bedrijf is dat weet wat mijn problemen zijn? Met andere woorden, hoe weet ik dat de partij die ik inschakel betrouwbaar is? Kijk, Fox IT is een bekende naam, daar mag je van uitgaan. Maar misschien zijn er ook kleinere partijen. Oscar?
Nou ja, de kunst van het stoppen is vaak dan hetgene wat ik dan bij de professionele ethische hackers of überhaupt de goede vrijwilligers in onze samenleving dan herkennen.
Leren op tijd.
Nou ja, soms heb je een gat ontdekt en dan is de grote vraag, hoe ga je er nou mee om? En dan is de vraag, geef je dat dan eerlijk aan bij de organisatie? Want je hoort er niet eens bij. Dat kan ook, hè. Soms krijg je informatie gewoon ongevraagd, als noem het maar een oefening. Maar als leermoment even naar binnen van, ik zie dit gat op jouw internetlijn daar aan de buitenkant. Ik zou dat eventjes patchen. Nou, dat is fijn. Dat omarmen we, dat soort responsible disclosures of CVD's. Ik moet altijd even nadenken over de afkortingen.
Coordinated Vulnerability Disclosure.
Dankjewel. Ik moest eventjes zoeken naar de term. Maar dat is heel fijn. En de professionele hackers die weten dan ook precies, dit is de scope, even hier buiten niet. Ik wil dat het hierover gaat. Ik wil hier inzoomen. En ik wil daar alles van weten, maar ook op tijd stoppen. Omdat het misschien bedrijfsprocessen toch echt kan bedreigen. En waar de oefening ineens spontaan een echte crisis zou kunnen worden.
Jeroen?
Ja, de term CVD die viel al. Ja, dat doen wij ook actief. Wij nodigen ook mensen uit om, als ze iets vinden op onze sites of die van leveranciers die diensten aan ons leveren, om actief te melden. En daar staat dan ook gewoon een premie op. Dat is gewoon geld wat we uitkeren. Dus dat maakt het ook wel interessant. Hack de Heek, een van de evenementen die we jaarlijks organiseren. Volgend jaar willen we dat nog groter aanpakken. Dus dan moet je je voorstellen, in het Haagse Atrium, een groot, open, wit, transparant gebouw, waar dan 120 ethische hackers uit binnen- en buitenland zitten om onze live systemen aan te vallen en die van onze leveranciers. Ja, dat is enorm. Daar leren we natuurlijk zelf van. Hè. De data die wij ophalen daarmee, die analyseren we later en testen we ook tegen onze andere systemen om te kijken of ze op die manieren binnen kunnen komen. Maar ook natuurlijk voor de gewone burger die daar langskomt. We hebben folders, we hebben banners. Dus we proberen daar ook wel de stap te maken naar de maatschappij om het fenomeen van weerbaarheid.
Exact. Sanne, het blijft natuurlijk dit hele verhaal een kat-en-muisspel. Hè? Want als je het ene gat gedicht hebt, dan bedenken de hackers wel weer iets nieuws. Klaas Dijkhoff zei het volgens mij dit weekend in een interview mooi. Hij zei, wij als politiek lopen altijd achter op de maatschappij. Want in de maatschappij ontstaat altijd eerst iets en dan volgen wij pas met maatregelen. Ik heb het idee dat hier ook zo is. Dat je namelijk in die hacker bedenkt iets. Dat gaat een paar keer mis bij een bedrijf. En op een gegeven moment zijn de Fox IT's van deze wereld wakker. Denken, daar gaan we iets op bedenken. Kun je ook preventief te werk gaan? Dat je denkt, hey, het zou ook wel eens kunnen zijn dat een hacker dit of dit bedenkt. En we gaan ons daar alvast op voorbereiden.
Je kan denk ik in beperkte mate maar preventief zijn. Natuurlijk, je kan er alles aan doen om te voorkomen dat een hacker binnenkomt. Dus zorg voor goede technologie, zorg voor goede voorlichting bij mensen. Maar ja, wat je al zei, het is een kat-en-muisspel. En omdat je het nooit 100% kan voorkomen, is het dus gewoon heel belangrijk dat je het kan detecteren en daar gewoon goed op reageert. Dus het is niet alleen voorkomen, maar ook gewoon zien dat er iemand binnen probeert te komen. Gelijk daarop actie uitvoeren en zorgen dat er verder zo min mogelijk gebeurt. Ja. Dus 100% voorkomen kan niet. Dus zorg voor een goede detectie en goed responsproces.
Ja. John, dat wat nog ter tafel komt, zou ik bijna willen zeggen. We hebben heel veel besproken. Zijn er zaken waarvan je zegt, dat is echt nog belangrijk om mee te geven?
Ik zou willen aanvullen op wat Sanne net zei. En op de vraag voor jou of we preventief nog wat kunnen doen. Ik denk dat er preventief nog heel veel te doen is. En dan hebben we het niet zozeer over enorme technisch ontwikkelde hackoperaties. Want je daartegen wapenen, dat vraagt veel en is ingewikkeld. Maar als je nu kijkt naar de laatste onderzoeken die nog steeds aantonen dat mensen grosso modo niet goed hun updates uitvoeren. Het aantal wachtwoorden dat niet op tijd gewijzigd wordt. Het aantal mensen dat nog steeds in de top 5 wachtwoorden van 1, 2, 3, 4 tot en met welkom 01 of 2020. Nou, noem maar op. Daar kunnen we preventief gezien nog heel veel mee doen. Hou je dan de goede, de echte professionele hackers buiten? Nee, dat niet. Maar er is wel een hele wereld te winnen. En ik denk dat we dat preventief kunnen doen. En daarnaast, ik kan alleen maar zeggen dat we met partijen zoals die hier aan tafel zitten, vanuit de overheid en van elkaar leren en gelukkig met elkaar de informatie delen en werken aan plannen en aan middelen om ervoor te zorgen dat we eigenlijk een veiligere maatschappij krijgen.
Mm. Ja, je zegt mooie dingen. Dus het lijkt ook allemaal zo simpel. Je denkt, waarom doen we dit niet gewoon? Dat wachtwoord aanpassen en die software updaten, dat lijkt zo simpel. Jeroen, wat zou jij nog tot slot willen aanvullen? Misschien ook wel, je hoeft niet hetzelfde te zijn, ook misschien andere punten nog.
Nee, nou ja, ik had bijna het idee om op te staan en te applaudisseren, want dit is wel waar het om gaat natuurlijk. Het is met name die transparantie. Hè? Wees eerlijk, als er wat gebeurt, deel dat. Hè? Fox IT en KPN die hebben daar ervaring mee en die doen dat ook. Maar wat ook wel belangrijk is dat als je nou wat volwassener bent in je cybersecurity, om het zomaar te noemen, dat je dan ook actief die informatie deelt. Ja. We hebben vanuit de G4-gemeente hebben bijvoorbeeld een handreiking cybergevolgbestrijding opgesteld. Ja, die is publiek beschikbaar. Die kan je downloaden als organisatie. En kijk als gemeente met name of je daarop kan aansluiten. Leer daarvan.
Is dat niet gevaarlijk omdat de hacker ook mee kan lezen?
Ja, maar daar staan geen dingen in, daar staan geen kwetsbaarheden. Dat is meer de processen, de lijstjes die je langs kan lopen als organisatie om te kijken wat je moet doen. Dus dat geeft in ieder geval wat handelingsperspectief. Ja. Maar de oproep is dus, deel dat soort informatie ook actief.
Oscar?
Wij hebben zelfs ons securitybeleid al 5,5 jaar publiekelijk zo neergezet dat onze leveranciers direct vanaf de buitenkant kunnen lezen hoe dat eruit ziet. Daar zien we uiteindelijk dat andere organisaties die hebben overgenomen bij nog niet hebben van zo'n securitybeleid, wat al deze details meeneemt, tot en met welke cryptografienormen zijn nou goed, maar ook hoe maak je nou veilige netwerken. We hebben er eigenlijk alleen maar meer profijt van gehad dat we dat in de openheid hebben gegooid, omdat we dan meer mensen wat hebben kunnen leren. Ja. En ik wil ook nog een aanvulling maken op het stukje sociale aspecten. En dan bijna het woord cyberschaamte pitchen.
Ja.
En dat is, er zijn genoeg situaties waarvan het soms heel erg lastig is vanwege sociale druk. Dan wel relaties of mensen om je heen, waardoor je niet makkelijk kan melden en vertellen en delen dat er een probleem is, dan wel in de infrastructuur, dan wel dat je per ongeluk toch echt zelf misschien op die ene link hebt geklikt, met mogelijk wat gevolgen van dien. Dan wel in de privésfeer, dan wel zakelijk.
Ja, je schaamt je zo erg dat je denkt, dit ga ik niet melden.
Ik durf het niet te melden en dat is, daar moeten we doorheen. We moeten uiteindelijk meer openheid en transparantie. Dat is echt de oplossing.
Hoe zou je dat kunnen verbeteren?
Nou, denk aan vertrouwenspersonen waaraan je dat kan delen, of dat je het niet per se aan je eigen manager hoeft te delen, maar bijvoorbeeld een security officer die daar onafhankelijk mee kan werken. En dat we ook inderdaad de security officer eventjes wel meedelen. Niet alleen maar hier met een technisch oogje naar kijken, maar ook met een sociaal oogje naar kijken. En eerder zeggen, ik ga jou helpen, dan ik ga jou straffen.
Ja. Goed punt. Sanne?
Ja, inderdaad, wat Oscar al zei, je wil mensen eigenlijk belonen. Dus ik zou zeggen, een hele bloemenkraam naast die security officer zetten en een bloemetje geven wanneer je iets hebt gemeld. En misschien zelfs nog een soort van tussenstapje maken. Bijvoorbeeld een ambassadeur in het team aanwijzen. Iemand die jij gewoon goed kent, waar je laagdrempelig op kan afstappen en gewoon even kan vragen, hey, zou je alsjeblieft even mee willen kijken? Ik heb het idee dat er iets niet helemaal in de haak is. Dus laagdrempelig, en dan heb je ook het gevoel dat, ja, eigenlijk gewoon een fijne collega met je meekijkt en dat dan die drempel nog een stukje lager wordt.
Ja, mooi punt. En ook inderdaad, denk ik inderdaad, als je ziet, hey, een collega wordt beloond omdat hij inderdaad toegeeft of hey, ik heb op die link geklikt of whatever. Transparantie, zichtbaarheid, dat motiveert natuurlijk anderen om dat ook te doen als het zo is.
Elkaar vertellen, dit is mij overkomen. Nou ja, dit is hoe we dat soms in de privésfeer durven te doen. Nou, dat helpt organisaties op kleine schaal en grote schaal beter te worden.
Ja. Ik dank jullie allen zeer hartelijk voor jullie tijd en voor jullie inzichten. Ook John op afstand, heel fijn dat je erbij was.
Dank
je wel. Nou, ik vat even de belangrijkste dingen samen. Door het voorbereiden en ook het naspelen van een cybercrisissituatie weet je snel en effectief te handelen bij een daadwerkelijk incident. En door de voorbereiding en ook het oefenen weet je elkaar beter te vinden. En ook wat je rol is in een dergelijke situatie. Nou, wil je je voorbereiden op een cybercrisis of een cyberoefening doen? Kijk dan op cybersecurityalliantie.nl, want daar verschijnt binnenkort een cyberoefening tool. Nou, je luisterde naar de podcast van de Cybersecurity Alliantie. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.